Wij gaan het woord van God openen. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 29. En ik lees uit de herziene statenvertaling. Houdt u uw Bijbel geopend. We gaan dit lezen. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 29 tot hoofdstuk 3 vers 10. En we zien wel hoe ver we komen. Daarna zingen we nog een lied en dan gaan we het overdenken. Maar hou uw Bijbel gerust open. Dan kunt u mij volgen en dan gaan we samen ontdekken wat de Heilige Geest vanmorgen tot de gemeente wenst te spreken. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, God, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 29. Maar laat ons vers 28 nog even meenemen. Wat een prachtig vers. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Blijf dicht bij de Heer Jezus. Blijf in hem wonen, hebben we de vorige keer gezegd. Dwell in him, abide in him, woon in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Dat is heel ons christenleven, speelt zich eigenlijk af, nog steeds hier op aard, in het licht van de koning die komen gaat. We weten zijn werk wat hij hier gedaan heeft op aarde, de Heer Jezus Christus. Hij is naar de Vader gegaan en hij heerst en regeert in zekere zin daar nu al als koning der koningen en heren der heren. Maar wij leven nog in deze tijd van lijden en pijn. En alles speelt zich af in het licht van de terugkomst van de koning. Zijn verschijning. Zijn openbaring. Nou, die terugkomst van de Heer Jezus, de openbaring van de Heer Jezus, komen we straks ook natuurlijk weer tegen in vers 2 van het derde hoofdstuk. Maar we gaan nu een thema behandelen in hoofdstuk 3. Waar het accent ligt op het feit dat wij kinderen van God zijn. We hebben gezegd, hoofdstuk 1, daar ligt het accent op omgang, gemeenschap hebben met de Vader. Hoofdstuk 2 beschreef onze wandel met God. Maar hoofdstuk 3, en dat begint eigenlijk met vers 29 van de voorgaande hoofdstuk, laat ons zien wat het betekent om een kind van God te zijn. En hoofdstuk 4 gaat natuurlijk over de liefde van God. En hoofdstuk 5, het leven van God. En we gaan zien hoe Johannes dat uiteenzet. En we proberen Johannes te volgen door vers voor vers dit stukje door te gaan en de zin te verklaren wat de Heilige Geest door Johannes ons heen wil vertellen vanmorgen. En vers 29 begint op deze manier. Als u weet, en dat richt hij vanmorgen tot ons. Als wij weten dat hij God rechtvaardig is, dan weet u ook dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Dat is op zich wel een bijzondere formulering. Een ieder die de rechtvaardigheid doet, is uit God geboren. Wij zouden veel sneller zeggen, die uit God geboren is, die doet de rechtvaardigheid. Toch? Zo zou ik het formuleren. Ik zou veel sneller zeggen, u weet dat een ieder die uit hem geboren is, die doet de rechtvaardigheid. Dat doet Johannes niet. Dat is natuurlijk ook waar. Maar Johannes in deze brief, en ik ga niet alles herhalen van de vorige keer natuurlijk, is heel praktisch om te schetsen het leven van een kind van God. Johannes wil het zien. Die wil het kunnen testen of je een kind van God bent. Niet zeggen en beleiden, heel veel praatjes hebben dat je een volgeling bent van de Heer Jezus. Johannes wil het zien, testen. En daarom zet hij hiervoor op, u weet dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, dus inzoomt op de handel en wandel, op de praktijk van het doen van praktische gerechtigheid. Als iemand dat doet, dan moet de oorsprong God zijn. Dan ben je uit God geboren. Andersom is natuurlijk ook waar. En ieder die uit God geboren is, die doet de rechtvaardigheid. We gaan nu verder met hoofdstuk 3, vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Kijk nu eens, nauwgezet. Kijk nu eens, zie, aanschouw, mediteer hoe groot die liefde van de Vader wel niet is die ons gegeven is. Dat wij kinderen van God worden genoemd. We kunnen soms zo gewend zijn aan de christelijke terminologie. Kinderen van God, kinderen van God, uit hem geboren, ja. Zo praten wij christenen. En bepaalde woorden en termen worden sleets, omdat we er zo vertrouwd mee zijn. Maar dat willen wij niet vanmorgen. We willen niet vanmorgen even weer de christelijke terminologie herhalen en we gaan weer naar huis. Nee, het moet fris zijn en laat het fris tot ons komen. Net zo fris als het toen was, 2000 jaar geleden. Laat ons actief die geestelijke wereld, namelijk Gods wereld, binnengaan vanmorgen. En laat ons inderdaad eens onder de indruk komen, wij die voorheen in de wereld waren, in slavernij van de zonde. Laat dit eens tot u komen. Kijk nu eens hoe bijzonder en hoe groot die liefde van de Vader wel niet is, die ons gegeven heeft, dat hij ons kinderen van hemzelf noemt. Kinderen van God. Hoe bijzonder is dat? God, de schepper van het universum. Er is iets met ons gebeurd dat van God is. Wij zijn uit hem geboren. Nu, als u Tim goed bekijkt, dan ziet u dat hij kenmerken heeft van mij. Hij is geboren uit ons, Janine en mijzelf. En hij draagt de kenmerken van de moeder en van mij. Heerlijk om dat terug te zien. Niet alle kenmerken overigens. Ik was vroeger ook een vervelende pestkop. En Tim kan er soms ook wel een beetje wat van. Maar wat ik wil zeggen vanmorgen is dat als wij uit God geboren zijn, dan moet er iets in ons plaatsgevonden hebben, wat er naar buiten komt, wat de kenmerken van God dragen, namelijk gerechtigheid. Dat is onvermijdelijk. Er is een organische verbinding tussen u en God. En Petrus die zegt het op deze manier. Adembenemende woorden. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 4. Daar zegt Petrus. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke
natuur deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Gods geest in ons. Die nieuwe natuur. Wauw, wat bijzonder is het feit dat wij kinderen van God worden genoemd. Dat we uit Hem geboren zijn. Dat we kenmerken voort mogen brengen van de Vader zelf. En daarom, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen, daarom kent de wereld ons niet. Omdat zij Hem niet kent. Gods wereld en de wereld daarbuiten zijn volledig gescheiden. In Johannes, deze brief komen we dat tegen, in zijn evangelie, maar in de hele schrift komen we dat tegen. De wereld, heel kort, als we daar een definitie van moeten geven, de wereld daarbuiten, dan is dat de georganiseerde wereld die het leven inricht zonder God. Die zelf als autonoom mens haar eigen leven inricht naar eigen goeddunken. Dat is de wereld. De wereld zonder God. Gods wereld is Gods wereld. En wij zijn overgegaan van deze wereld naar die wereld. We zijn uit Hem geboren. Maar er is geen groter verschil dan tussen de wereld daarbuiten en Gods wereld. En daarom kent de wereld ons niet, omdat zij God niet kent. Geliefden, vers 2. Nu zijn wij kinderen van God. En wat is dat heerlijk, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen, om hiervan te mogen genieten. Om ons bemoedigd te mogen weten door de Heilige Geest van God, die tot ons spreekt vanmorgen, geliefden. Nu zijn wij kinderen van God. Wat in zichzelf al adembenemend is, maar het houdt niet op. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Wauw. Is dat niet bijzonder? Wij zijn nu al kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar we kijken als het ware over alle tijd heen naar de hoop dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. Wat een hoop. Alles speelt zich af, zoals ik al zei, in het licht van de terugkeer van de koning. We lezen dat toch al in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Waar Paulus dat ook al zegt. Dat we weten niet alles. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. En is dat niet vaak zo, mijn broeder en mijn zuster? Dat we in een spiegel kijken als in een raadsel. Hoe functioneert het leven? Waarom gebeurt dit? Waarom zo? Het is zo raadselachtig voor ons. En Paulus als realist, die zegt dat hier nu, in deze tijd, kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan, en meteen heft hij onze ogen op, maar dan, naar de toekomst. Dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Exact dezelfde bewoording. Het nu en het maar dan. We weten niet wat we zullen zijn. Maar we weten wel als Hij komt, dan zullen we Hem zien zoals Hij is. We zullen Hem gelijk wezen. We zullen met verheerlijkte lichamen daar zijn. Alles speelt zich af in het licht van de toekomst. Want, vers 3, een ieder die deze hoop op hem heeft, en als u een kind van God bent, dan hebt u die hoop, die reinigt zich zoals Hij rein is. is onvermijdelijk, kan niet anders. Heiligmaking of heiligheid is niet optioneel. Je kan niet zeggen, ik ben verlost door het bloed van het lam, maar ik heb niet zoveel met de heiligmaking. Mijn paspoort is getekend, mijn ticket is klaar, ik ga naar de hemel, want ik heb een keus gemaakt, maar heiligmaking is niet zo mijn ding. Dan spijt me dat, maar dan ben je geen kind van God. Een waar kind van God maakt de heiligmaking door, want zonder de heiligmaking zal niemand God zien. Als wij uit hem geboren zijn die rechtvaardig is, kan het niet anders dan dat daar een heiligmakingsproces plaatsvindt. Maar wat mij zo treft, is het feit dat dit direct volgt op die toekomst. We zullen hem gelijk zijn op het moment dat hij terugkomt. We zullen hem zien zoals hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, op de toekomst, die reinigt zich in het hier en nu zoals hij rein is. En dit principe kom ik veel vaker tegen in de Bijbel. En ik vind dat nodig om dat aan te stippen vanmorgen. Want soms kunnen we zo behept zijn met de toekomst. Met later wordt alles beter. En als de Heer Jezus terugkomt. En er is een opstanding van de doden en alles wordt weer hersteld. Oh, wat heerlijk is het. En het kan gebeuren dat we daar heel erg mee bezig zijn en dat dat weinig effect heeft op het leven van hier en nu. Dat is niet wat de Bijbel leert. De hoop die we hebben, we zijn niet wensdenkers die in een soort sprookwereld, in een sprookje geloven, een droomwereld. Nee, wij weten dat we in het hier en nu al een soort voorbereiding krijgen op het leven dan. Als we die hoop hebben, dan reinigen we ons in het heden. En ik wil u dat toch even uiteenzetten met verschillende teksten. Want ik denk dat dat een belangrijk principe is. Moet ik even opzoeken? Ja, daar heb ik hem. Kolossense hoofdstuk 3. U mag dat wel eens opslaan. Kolossense hoofdstuk 3. Om maar te laten zien dat dit niet de enige schriftplaats is waar de terugkomst gekoppeld wordt aan de activiteit dat we teweeg moeten brengen in het hier en nu. Kolossense hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Kolossense hoofdstuk 3, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Precies hetzelfde. Wauw. U en ik, mijn broeder en mijn zuster, wij zijn bestemd voor de heerlijkheid. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, want onze bestemming is heerlijkheid. Maar we lezen door. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ziet u de relatie? Onmiddellijk gaan van de terugkomst en de gelukzalige hoop die we hebben in het licht van die toekomst. Nu, hier, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Heiligmaking. 1 Korinthe hoofdstuk 15, dat hele hoofdstuk gaat over de opstanding en de hoop en over de terugkomst van de Heer Jezus. En het laatste vers is zo bijzonder. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 58. Daar maakt Paulus aan de hand van dat hele hoofdstuk een conclusie. En dat is deze conclusie. Vers 58 van 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daarom, in het licht van al het voorgaande, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heer. Direct in het licht van alles wat gaat plaatsvinden, in het hier en nu, aan het werk. Nu, ik kan gaan naar Hebreeën hoofdstuk 12, vers 28, naar 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 11 tot 14, wordt exact dezelfde principes naar voren gebracht. Dit leven is niet voor niets.
En tuurlijk gaat dat met horten en met stoten. We zijn niet zondeloos. Zonde, de kernbetekenis van zonde is het doel missen. En soms missen wij het doel waarvoor we geschapen zijn. En we zondigen. Of we overtreden een wet. Dat is niet het normale christelijke leven. Maar we hebben tevens ons vlees nog in ons. De zonde die in ons woont. We struikelen wel eens. Dat gebeurt. En we zullen straks zien wat Johannes daarover te zeggen heeft. Over het feit dat we nog wel eens zondigen. Maar ieder maakt de heiligmaking door. Kan niet anders. Bij sommigen moet je wat meer kijken dan bij de ander. Maar er is heiligmaking. Het kan niet zo zijn dat we van de ene wereld van ongerechtigheid overgaan in de andere wereld. En dat er geen enkel verschil is. Geen enkel proces van heiligmaking, van afleggen. Zoals ik al zei, we zijn bestemd voor glorie, voor heerlijkheid. En ik las net al uit Romeinen hoofdstuk 8 natuurlijk voor. Een van mijn favoriete hoofdstukken en waarschijnlijk ook van u. Maar daar zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 vers 29, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Dan heb je weer die bestemming om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat kan Paulus hier klip en klaar zeggen. Degene die gerechtvaardigd is, die heeft hij ook verheerlijkt. Als al plaatsgevonden. En dat is wat het geloof doet. We kijken over alles heen en zien glorie. Want daarvoor bent u bestemd. Vers 4. En nu keren we terug naar 1 Johannes. Want ik hop nogal heen en weer. En dan raakt u misschien verdwaald door alle teksten heen. Dus ik zeg even expliciet 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 4. Daar gaan we weer mee verder. Maar ik wil u schrift met schrift vergelijken dat dit de leer van de Bijbel is. En niet één vers die dit leert. Daarom doe ik dit. En ik hou me nog in hoor. Vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Nu hier krijgen wij Johannes' definitie van wat de zonde is. Ik gaf u net al een definitie van zonde is het doel missen. En dat is het meest gebruikte woord in het Nieuwe Testament. Hamartia. Hamartia betekent letterlijk het doel missen. Dat is een definitie van zonde. Johannes geeft hier de definitie van zonde als wetsovertreding. En ook dat is een definitie van zonde. God geeft een wet, hij geeft een grens aan die we niet over zullen gaan. Maar zonde is dat je Gods gebod, Gods grens overschrijdt en je zondigt. Je hebt de wet overtreden, namelijk Gods wet. Zonde is de wetteloosheid. Vers 5. En u weet, en laat ons dat weten vanmorgen. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. De Heer Jezus is geopenbaard. Waarom kwam Gods Zoon naar de wereld? Om de Vader te openbaren? Zeker. Om ons te onderwijzen? Zeker. Om ons een voorbeeld te tonen van een moreel leven? Zeker. Om mij te helpen in mijn gebroken huwelijk? Prima. Om mij te helpen met mijn depressies. Nou, ik kan doorgaan. Wat leert de Bijbel hier? Johannes, u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En dat is belangrijk, mijn broeder en mijn zuster. Om dat vast te houden.
Want ik krijg langzamerhand wel eens het gevoel, als ik me een beetje mijn oren, mijn gevoelige theologische snaren uitsteek in evangelisch Nederland, maar wereldwijd, dan gaat het zo vaak over sociologische problematiek. In een huwelijk, met familieleden, of psychische pijn. En ik doe daar niets aan af hoor. Depressies, slecht zelfbeeld. En ik spreek niet van horen zeggen. Ik ben lang genoeg in gemeentes geweest waarin van begin tot eind het ging over Jezus wil helpen in je huwelijk en allerlei sociologische, psychologische pijn. Zonde werd bijna niet meer gedefinieerd zoals hier dat gebeurt. Daarom hou ik er persoonlijk van om bij de Bijbel te blijven. En daarom hebt u uw Bijbel ook open vanmorgen en kijkt u of de dingen zo zijn zoals broeder Bruinenberg ze brengt. Dit is geen inactieve dienst, dat u achterover kunt leunen en denken van, nou ik laat het maar over me heen komen en wat hij zegt zal wel waar zijn. Samen proberen wij de zin naar voren te halen van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die laat ons hier zien, u weet dat hij primair geopenbaard is. Hij is gekomen, Jezus Christus, om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet, want hij is de rechtvaardige. Daarom is hij de enige die zonden weg kan nemen. En prijs de Heer, mijn zonden zijn mij vergeven. En als u de Heer Jezus kent als verlosser en zaligmaker, dan zijn uw zonden u vergeven. En dat is een insteek, daar kunnen we van genieten. Maar dit is nog wel heel smal. Heel veel christenen, als die het hebben over zonde en zondevergeving, dan eindigen ze hierbij. Persoonlijke vergeving van zonden. We kunnen soms het heil van Jezus Christus heel individualistisch benaderen. En ik zeg niet dat het helemaal fout is, maar u mist wel een zegen. We kunnen zo genieten van het feit dat mijn zonden, uw zonden vergeven zijn. Dat we een schone lei hebben gekregen. Maar zonden, laat ons eens spreken over zonde. Want de Heer Jezus is niet alleen gekomen om zonden te vergeven. Namelijk uw zonden en mijn zonden. Hij is gekomen om de zonde als macht, als kracht weg te doen vanuit de kosmos. En dan gaat onze visie even breder worden. Dat is ook Romeinen hoofdstuk 8. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De zonde wordt weggedaan uit het hele universum. Dat is Colossenzen hoofdstuk 1 vers 15 tot 20. Een kosmische visie op het kruiswerk van de Heere Jezus Christus. Dan zijn we niet alleen meer met onszelf bezig, maar dan zijn we met het hele wereldgebeuren bezig. Hij kwam om deze scheefgegroeide, uit het lood geslagen, struikelende wereld, die zich probeert in te richten zonder God, dan zal zonde helemaal weggedaan worden. En dat is gebeurd op het kruis van Golgotha. We zien het nu nog niet, maar het gaat gebeuren. En ik kan daar veel over zeggen, over die verschillende tijden. Het is een prachtig onderwijs, maar ga ik niet doen. We springen een paar versen over en we gaan naar vers 8. Wie de zonde doet, en ik spring trouwens die versen, daar heb ik een bedoeling mee. Want het gaat me even, en ik verduidelijk het even, want dan denkt u, maar we moeten wel chronologisch het betoog van Johannes volgen. Dat gaan we ook wel doen hoor. Maar vers 8 laat ons nog een tweede aspect zien van waarom de Zoon van God geopenbaard is. Dus die breng ik even bij elkaar. Wie de zonde doet, vers 8, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Johannes, waarom is de Zoon van God geopenbaard? Waarom is de Zoon van God gekomen naar deze aarde? Johannes zegt hier vanmorgen om zonde te vergeven, om de werken van de duivel te verbreken. Laat ons dat vasthouden. Bijbel spreken. Zonden te vergeven en het werk van de duivel te verbreken. Snapt u nu waarom ik gekozen heb voor die triomfliederen? Dit is het. Dit is het. De Bijbel begint met Genesis hoofdstuk 1 en 2. En we horen de vogels fluiten en we kijken om ons heen in een wereld in die eerste twee hoofdstukken. En we zien de mens in volledige harmonie met God. Geweldig. We zien de mens in volledige harmonie met elkaar. We zien de mens in volledige harmonie met zichzelf. We zien de mens in volledige harmonie met de schepping om hem heen. We zien de schepping zelf in volledige harmonie met zichzelf. Wat een prachtige wereld. Wat een droomwereld bijna.
Maar dan komt Genesis hoofdstuk 3. Het werk van de duivel. Dat is het werk van de duivel in Genesis hoofdstuk 3. Satan loog over God. Hij loog over Gods wil. Hij loog over de gevolgen van ongehoorzaamheid. Satan bracht het wiel in werking van zonde en dood. Het wiel van zonde en dood begon te draaien in Genesis 3 en draait in zekere zin nu nog steeds. Maar Jezus Christus kwam om de werken van de duivel te verbreken. Wilt u nu eens in gedachten de hele evangelie belangs gaan? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes? Dan ziet u één groot verhaal van Jezus Christus die kwam om de werken van de duivel te verbreken. Wat een zegen! Het was bijna weer terug naar Genesis 1 voor die mensen. Ziekteweek uit, pijn, lijden, overal bracht hij herstel. Hij was degene toen al die de werken van de duivel verbrak. Satan loog over God. De Heer Jezus sprak de waarheid over God. Nou, we kunnen al die parallellen trekken over wat de Satan deed en wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij is geopenbaard zodat hij de werken van de duivel verbreken zou. En dit is goed om eens over na te denken. Over die triomf, die overwinning die de Heer Jezus heeft behaald op het kruis van Golgotha. Het zondeprobleem is aangepakt en het duivelprobleem is aangepakt. Wie heeft wel eens gehoord van de Christus Victor benadering in de verzoeningsleer? De Christus Victor. Steek uw hand eens omhoog. Oh, daar moet ik eigenlijk niets over zeggen. Want anders maak ik het misschien alleen maar moeilijker. Dat is onbekend. De Christus Victor. Maar u kunt het wel een beetje afleiden, denk ik. Deduceren. Christus, Christus, Victor. Christus de overwinnaar. Dat is een benadering onder de theologen in het licht van de verzoening en het kruiswerk van de Heer Jezus, die heel sterk de nadruk legt op het feit, op het kruis heeft hij getriomfeerd over alle duistere en donkere en kwade machten. En dat is waar. Dat is een prachtige benadering. Maar soms gaat die benadering ook ten koste van andere blikken in de op de verzoening. Namelijk dat hij daar plaatsvervangend de straf voor u en voor mij droeg. Nu, ik ga niet helemaal die verzoening uiteenzetten, maar er zijn verschillende kanten, aspecten aan die verzoening. Net als een diamant. En we moeten niet de één verhogen en het alles gaan zien door één accent. Dat kan niet. Al die accenten, niet ten koste van elkaar, hebben we nodig om dat rijke verzoeningswerk te bezien. Maar deze is Bijbels. Christus Victor. Op het kruis van Golgotha heeft hij definitief afgerekend met de zonde en met alle duisternis en al het kwaad. En u zegt, ik kan er niks van zien. Ik zie het niet om je heen. Wensdenken. Droom. Sprookjes. Wat hier verkondigd wordt. Ik zou hier graag over willen spreken. Om dat uiteen te zetten. Dat het geen wensdenken is. Maar ik moet mijn gedachten kanaliseren, want mijn tijd is alweer bijna voorbij, zie ik. Dus daar zijn wel antwoorden voor. Maar dat kan ik nu niet intreden. Dat is een onderwerp op zich.
Maar daar is de kop van de duivel vermorzeld. En overal in de brieven komen we dat tegen. Dat hij over tronen, machten en krachten zijn hem onderdanig geworden en heeft over hen getriomfeerd. Ik hou ervan, van al die teksten die dat uiteen zetten hoe hij over de hele helmacht getriomfeerd heeft en heeft zichzelf gezet aan de rechterhand van de Vader en heerst en regeert. En wij zijn bestemd om met hem te regeren. Maar eerst het kruis, dan de kroon. En nu gaan we naar de afronding en pakken we die andere versen erbij. Vers 6, en dat gaat direct natuurlijk over heiligmaking. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen vanmorgen, lieve kinderen. Ja, ik kan het niet zeggen, ik ben nog veel te jong. Maar Johannes was hier een pastor, een oude man, en die zegt een affectionele term... Mijn lieve kinderen, als oude Nestor. Daar ben ik veel te jong voor, maar laten we Johannes volgen. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Ziet u? Weer de praktijk op de voorgrond zetten. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Zoals hij rechtvaardig is. Elke keer weer terugkoppelen. Zoals hij rechtvaardig is. God is trouw en rechtvaardig, dat is God. Maar de Heer Jezus is ook rechtvaardig, hoofdstuk 1. Als pleitbezorger, als advocaat, de rechtvaardige. Als wij zeggen dat wij uit hem geboren zijn, kan het niet anders dan dat daar rechtvaardigheid uitkomt, zoals hij rechtvaardig is. Je kan het niet beter vergelijken dan met de wijnstok en de ranken. Wijnstok, de Heer Jezus. Wij ranken in de wijnstok en we zuigen van zijn leven. Als hij rechtvaardig is en we zuigen van zijn leven, kan het niet anders. Dan moet er enige mate van rechtvaardigheid uit ons voortvloeien. Kan niet anders. Blijf daarom in hem. Vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen, die beide werelden. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Heeft God niet als oorsprong en niet als vader. Zijn zaad blijft in hem, vers 9. En hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Bent u uit God geboren? Durft u dan ook te zeggen dat u niet kan zondigen? Wie durft dat te zeggen vanmorgen? Wie durft te zeggen vanmorgen, het zaad blijft in mij en ik kan niet zondigen omdat ik uit God geboren ben. Het is angstvallig stil. Moeten we dit dan zien? En ieder die uit God geboren is, vers 9, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Leert dit dan toch een soort morele perfectie? Dat wij niet kunnen zondigen, nu wij uit God geboren zijn. Nu, ik ga hier niet te lang over door. Maar de werkwoorden in deze verzen staan allemaal in de tegenwoordige, continuerende tijd. En nu moet ik toch even weer naar mijn geliefde Engels toe. Mijn Engelse vertaling, the English Standard Version. Want ik heb gezocht in mijn 6 vertalingen boek... Maar die vertalen het allemaal zoals het in de herziene Statenvertaling is. De basisbijbel vertaalt het wel zoals de Engelse vertaling het doet. Maar de basisbijbel vind ik persoonlijk als bijbelstudent tenenkrommend soms. Dus ik ga er niet eens uit lezen. Maar ik geef u het Engels en dan snapt u het denk ik wel. Vers 9. No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Dat is de sleutel. He cannot keep on sinning. Hij kan niet doorgaan met zondigen. En dat is
mijns inziens ook de insteek. Dit is de English Standard Version. Is een hele letterlijke vertaling, net als de herziende statenvertaling of de oude statenvertaling. Letterlijk uit de grondtaal en die heeft dit ook meegenomen in de vertaling, dat het tegenwoordige tijd is met een continu effect. Dus met andere woorden, je leest in vers 3 bijvoorbeeld, ieder die in hem blijft gaat niet door met zondigen. En ieder die doorgaat met zondigen, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Vers 9. En ieder die uit God geboren is, gaat niet door met de zonde. Want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet doorgaan met zondigen. Omdat hij uit God geboren is. Kijk, en nu werpt het voor mijzelf licht op de zaak. Dat is wat Johannes hier denk ik wil zeggen ook. Het is ten enenmale onmogelijk dat als je uit de wereld van zonde, van doelmissen, van de grens overgaan, overgegaan bent in deze wereld, en dat je eigenlijk in je handel en in je wandel hetzelfde doet als hier. Kan niet, zegt Johannes, je kan niet doorgaan met zondigen. Kan niet, want als het zaad van God in jou is, dan moet daar een verandering zijn. Talk is cheap. En we weten, sommigen die hebben een radicale verandering, die zijn, gaan als een speer in het geestelijk leven. En een ander die worstelt veel meer met de zonde. Die zie je worstelen met zonde en elke keer weer terugvallen in zonde. En, maar hij wil niet. Maar van die persoon kan gezegd worden, hij strijdt met de zonde. Hij worstelt met de zonde. Maar Johannes laat hier onverlet met niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Hij kan niet doorgaan met zondigen. Nou, het is kwart over. Mijn tijd is voorbij. We hebben denk ik al behoorlijk wat behandeld. Ik heb geprobeerd mijn gedachten enigszins te kanaliseren, want de neiging is soms zo als spreker, ja, dan ga je over de heerlijkheid, dan wil je eigenlijk daar alleen maar over spreken. Of over heiligmaking, dan wil je daar alleen maar over spreken. Of over een zondeleer of een Christus Victor model. Dat hebben we niet gedaan. Ik vertrouw erop dat deze verzen die we gelezen hebben, dat we daar ons voordeel mee mogen doen. En dat we de wereld van God binnen zijn gegaan. En dat we deze basisprincipes meenemen in ons geestelijk leven. Voor onszelf, maar ook om straks de wereld weer in te gaan. Want we leven in deze wereld. Van ons doel missen om ons heen. En wetsovertreding, maar dat we die wereld niet vergeten. Dat we met de ogen van die wereld deze wereld bezien. Niet als naïeve christenen, als realisten. Maar wel met een juist zicht op de waarheid. Amen.